Er was mij gevraagd om mij even voor te stellen, omdat niet iedereen mij meer kent. Ik ben ook enorm veranderd sinds de vorige keer. Ik ben Herman Spaargaren. Vorige keer dat ik hier nog sprak, was ik nog in de gemeente Gistel in West-Vlaanderen. En nu ben ik inmiddels voorganger van de gemeente Gerardsbergen. Ik ben ook een veel gewichtiger man geworden, dat kun je wel zien, veel gewichtiger. Ik ben tegenwoordig voorzitter van de Evangelische Alliantie in Vlaanderen. Volgens mij kun je hoger niet stijgen in Vlaanderen. Maar ik zoek met veel genoegen een opvolger voor mij. Dus als er hier iemand zich geroepen voelt om deze taak van mij over te nemen, over een jaartje of over 2 jaar, dan zou ik graag iemand hebben die het weer van mij overneemt. Omdat ik nog steeds vind dat eigenlijk de voorzitter van de Evangelische Alliantie van Vlaanderen ook een Vlaming zou moeten zijn. En ik wil dat als Hollander graag voor jullie opvangen, maar ik zou het toch mooier vinden als Vlamingen de verantwoordelijkheid voor hun eigen land zouden nemen. Oef, hè, daar begint hij al. Om mijn preek wat duidelijk te maken, wil ik graag 2 mensen naar voren vragen. En ze eens een vraag stellen. Dus Ronnie en Frans, zouden jullie eens naar voren willen komen? Sorry Frans, dat ik je niet heb voorbereid. Maar ik heb eigenlijk aan jullie allebei een vraag. Kom eens even naast mij staan. Hier, Ronnie aan deze kant. Frans aan deze kant. Zeg Ronnie, ik vroeg mij af, sinds ik hier de vorige keer was, had jij volgens mij nog niet zo'n grote baard.
Ik ben maar aan het oefenen.
Laat jij je baard groeien?
Aan het oefenen voor de kerstman.
Jij wil kerstman worden.
Vanmorgen heeft mijn vrouw dat nog gezegd tegen mij.
Dat ziet er schoon uit.
Weet ik niet. Ja. Jullie moeten erop kijken.
Goed, ja. Maar Frans, kijk, buk jij eens een beetje Frans, zo. Wat mij opvalt, is dat hier altijd zo'n kale plek op je hoofd zit.
Ik ben van plan om in te treden in een orde. En een tonsuur al reeds aangebracht.
En moet je daar veel moeite voor doen om daar zo'n kale plek te krijgen?
Ja, of je daar veel voor moet doen, dat vraag je gewoon aan de kapper. Hè?
Ah ja, dus je hebt wel een goede kapper die dat bijhoudt. Ja. Want ik vind dat hij dat mooi rond kan krijgen. Ja. Maar ik vind dat dus mooi, hè? Want ik vroeg mij af, waarom laat jij daar dus geen haar groeien? Want Ronnie laat wel zijn baard groeien.
Ja, eigenlijk wat ik daarna zei was natuurlijk een beetje een leugentje.
Dat
is gewoon denk ik de gang van het leven. Hier en daar begin je wat verharen te verliezen. Die een hier en de ander daar.
Oké. Nou, Ronnie, bedankt. Ik wil aan Frans nog een extra vraag stellen. Jij bent ook een beetje archeoloog geweest, hè?
Ja, dat klopt, ja.
Oké, dus jij weet hoe oud de aarde is, of niet?
Dat weet ik niet, maar ik hoop dat ik niemand daar choqueer, maar ik geloof niet dat de aarde 6000 jaar oud is. Ik geloof dat de aarde veel ouder is.
Maar weet je wel hoe die gemaakt is?
Hoe die gemaakt is?
Ja.
Ik geloof dat God de aarde gemaakt heeft, maar door een proces wat God gebruikt heeft en waar ik niet van weet hoe hij dat gedaan heeft. Er wordt gesproken over de Big Bang. Ja, misschien heeft God het op deze wijze gedaan. Dat is natuurlijk een vraag waar we geen antwoord op zullen krijgen. Maar één ding is wel zeker dat de aarde, ik vertelde dat onlangs nog aan iemand. Eigenlijk staat de aarde op de juiste plaats in het heelal. De afstand tegenover de zon is dusdanig dat als wij een centimeter dichter bij de zon zouden staan, dan zouden we verbranden. Zouden we een centimeter verder van de zon staan, dan zou het zo koud zijn op aarde dat we niet zouden kunnen leven. Dus jouw God heeft dat wel zo gestuurd dat de aarde precies op de juiste afstand van de zon staat. Ja, sorry voor deze.
En hoe heb je dat geleerd?
Hoe ik dat geleerd heb, ja. Natuurlijk heb ik mijn studies gedaan. Eerst heb ik een tijd lang voor ingenieur gestudeerd, wat velen van misschien niet weten. Het was mijn bedoeling om in de automobielbranche een plaats te vinden. Daarna ben ik door de Heer geroepen om te gaan in zijn dienst en ben dan ook Bijbelinstituut geweest. En voor de rest ben ik een autodidact. Dat wil zeggen, ik ben veel dingen te weten gekomen door zelfstudie. En tot op vandaag studeer ik nog elke dag.
Oké, bedankt. Dat wilde ik even weten.
Ja, ik ben helemaal verrast. Ik heb het ook helemaal niet voor.
Dat moest ook niet. Dat moest ook niet. Kijk. Waar ik naartoe wil is... Frans of Ronnie laat zijn baard groeien. En wat moet Ronnie doen om zijn baard te laten groeien? Niks. Frans laat zijn haar niet groeien. En wat moet Frans nou doen om zijn haar te laten groeien? Hij kan zijn haar ook niet laten groeien. Hij kan wel zijn baard volgens mij laten groeien, Frans. Jij kan toch je baard laten groeien? En wat moet je dan doen? Ah ja. Dus het enige wat wij kunnen doen is de baard scheren. Maar we kunnen hem niet laten groeien. Ronnie zit niet volgens mij. Zit jij steeds aan die baard te trekken om hem te laten groeien? Heb je een speciaal middeltje om hem te laten groeien? Ah. En die is je ook weer gegeven, of niet? Ah ja. Eigenlijk wil ik er naartoe naar de leugen die ons constant maar aangepraat wordt en die we allemaal gaan geloven, waardoor we het respect voor de schepper en voor zijn schepping kwijt gaan raken. Ik weet niet of jullie graag naar natuurfilms kijken. Ik kijk graag naar natuurfilms. Maar hoe meer ik naar die films kijk, hoe moeilijker ik het ermee krijg. Je zou denken, er is niets netters als naar natuurfilms kijken. Ik keek ook graag naar Witsen. En iedere keer kwam ik dan voor de twijfel van, na hoeveel vloeken moet ik hem uitgooien? Kent u dat? En er komt er steeds een vloek bij, want ik denk iedere keer, ik vind het eigenlijk wel spannend wat erna komt. Hè? Dus dan blijf je toch iets langer kijken. En op een gegeven moment denk je, ja sorry hoor, dit is niet normaal meer. En dan gooi je hem uit. Hè? Maar wij verleggen steeds onze grens. Vroeger gooide ik hem bij de eerste vloek uit. Toen bij de tiende, toen bij de elfde, toen bij de vijftiende. Hè? En nu moeten ze bijna constant vloeken, wil je de tv nog uitgooien. Je marge wordt steeds ruimer. En eigenlijk, mijn respect voor mijn schepper wordt steeds minder groot. En als ik dus naar een natuurfilm luister, dan wordt er altijd verteld, de bladeren hebben zichzelf aangepast. Hoort u dat niet? In natuur? Bladeren hebben zichzelf aangepast. De vogels hebben zichzelf aangepast aan deze omstandigheden. De vissen hebben zich aangepast aan hun omstandigheden. Alles past zichzelf aan zijn omstandigheden. Net zoals de baard van Ronnie zichzelf aanpast aan de omstandigheden. Stel je nu voor, we komen in de verdrukking. Wij worden gevangen genomen, we worden in een groot omheind park gezet. En ze trekken al onze kleren uit en we moeten daar gewoon dag en nacht lopen. U weet misschien dat in België gebeurd is. Hè? U weet dat een van onze koningen een park had gemaakt en daar mensen uit Afrika had gebracht. En ze als attractie voor het publiek in dat park had gezet. En ze moesten zelfs in de winter naakt rondlopen, want ja, zo liepen ze in Afrika ook. Passen die mensen zichzelf dan aan? Ze gaan natuurlijk hun best doen, hè, om iets tegen te kou te doen. Hè. Ze kunnen nadenken. Maar hun huid verandert die. Misschien wordt hij meer begroeid, hè? Misschien krijgen we iets meer haar. Maar doen wij dat zelf dan? Verander ik mijn huid door meer haar te krijgen, meer beharing, waardoor ik het warmer krijg? Nee, ik doe niks. Het gebeurt. Wie laat groeien? Wie brengt wasdom tot stand? Wie brengt leven tot stand? Dus iedere keer als ik naar zo'n natuurfilm kijk, denk ik, na hoeveel keer dat ze zeggen dat de natuur zichzelf tot stand brengt, moet ik die tv uitgooien. Na één keer, na twee keer, maar het is een mooie film. Hartstikke mooie natuurfilm. Maar iedere keer wordt God beledigd. Iedere keer wordt er gezegd, God, dat heb u niet gedaan, want daar geloven we niet in, u bestaat gewoon niet. Dat heeft de natuur zelf gedaan. We zijn weer terug bij de natuurgodsdienst. Ik weet niet of u dat doorhebt. Maar de natuur is weer zijn eigen God. De natuur ontwikkelt zichzelf. En dat is wat ik in vraag wil stellen. En dat wil ik aan ons als christenen in vraag stellen. Wat is waarheid? Wie is waarheid? Wie is de waarheid? En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, Jezus, hè? We zijn het allemaal over, ja, Jezus is de waarheid. Maar wat betekent dat dan voor ons? Wat betekent dat voor mijn kijken naar tv? Wat betekent dat voor mijn opleiding die ik ga volgen? Wat betekent dat voor wat ik ga doen in de maatschappij? Of is het weten dat Jezus de waarheid is gewoon voldoende? En moet ik het daarbij laten? Ik wil met jullie naar Matteüs 11... Ik ben in Gerardsbergen heel Matteüs aan het doorpreken. Ik vind het altijd fijn om in elke gemeente waar ik kom een heel evangelie door te preken. Op zich, ik denk dat ik Lucas het mooiste evangelie vind, maar ik wil niet iedere keer Lucas doorpreken. Ook voor mezelf niet, ik wil af en toe toch weer wat nieuws tot me nemen. Dus ja, ik had Marcus al gedaan in Gistel. En nu ben ik dus in Gerardsbergen met Matteüs bezig. En ja, ik wil met jullie eigenlijk daar gewoon eens een stukje uitpakken, een stukje uit meenemen. En Matteüs 11 pak ik voor jullie op. Nadeel is dat jullie niet hebben gehoord wat ervoor was. Maar dat pak ik dan wel een klein beetje bij. Het opvallende is dat Matteüs 11 begint met, toen Jezus uitgesproken was en de 12 leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Als ik de indeling van de Bijbel zou bedacht hebben, zou ik denken, oh, dat hoort nog bij het vorige. Dus het hoofdstuk begint pas bij vers 2. Maar er zit toch aan de andere kant ook wel een klein beetje logica in het feit dat het eindigt bij de opdrachten die Jezus had gegeven. Omdat hoofdstuk 11 eindigt bij, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt zijn, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus eigenlijk begint hoofdstuk 11 met de opdrachten die Jezus aan zijn discipelen had gegeven. En hij eindigt met het juk wat Jezus vraagt van neem dat op je. Neem dat vrijwillig op je, want het is zacht en de last die ik je opdraag is licht. Dus Jezus had zijn opdrachten aan de discipelen gegeven. Wat waren die opdrachten? Ze moesten voor hem uit door de steden gaan en het koninkrijk van God verkondigen. Ze kregen macht over ziekte en onreine geesten en ze mochten die genezen en uitdrijven. En hij geeft ze ook opdracht als de mensen jullie woord aanvaarden. Hè, dus kom in een stad binnen, zegen die stad, zegen de persoon waar je verblijft. En als ze het niet aanvaarden, dan zal die zegen weer tot jullie terugkeren en moeten jullie die stad verlaten, moeten jullie daar weggaan. Dat zijn eigenlijk de opdrachten die Jezus gaf. Hij waarschuwt ze ook, hè, want in het voorgaande hoofdstuk gaat het er ook over, van denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Wij kennen dat allemaal vanuit onze situatie. We hebben families en gezinnen waar sommigen wel gelovig zijn, sommigen niet gelovig. Maar sommigen geloven dat de aarde nog geen 6000 jaar oud is. Hè? En sommigen denken van, nou nee, dat is toch niet zo. En we zijn het soms dan op een harde manier net met elkaar niet eens. En we beginnen twee gemeentes. Frans begint zijn eigen gemeente. En degene die dat wel gelooft, begint ook zijn eigen gemeente. En we willen niks met elkaar te maken hebben. Of je accepteert elkaar. Waarbij de een denkt, die ander snapt het allemaal nog niet zo goed. En de ander denkt, de een snapt het allemaal nog niet zo goed. Ja? Maar we hebben genade voor elkaar. Hè? We vertrouwen elkaar. En we geloven dat we allebei kinderen van God zijn. Jezus had zijn opdrachten aan zijn leerlingen gegeven. En hij trok zelf verder om hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Wat voor goed nieuws verkondigt Jezus? Dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Later legt hij in allerlei gelijkenissen uit. Dat vind ik het mooie als je een heel evangelie doorpreekt. Legt hij in allerlei gelijkenissen uit wat het koninkrijk van de hemelen inhoudt. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeeg wat in 5 maten meel wordt gestopt. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een visnet waar goede en slechte vis in gevangen wordt. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een akker waar goed en verkeerd zaad in gezaaid wordt. En waar gewacht moet worden tot de voleinding, tot de oogst, voordat het goede en het kwade zaad uit elkaar kan gehaald worden. Dat is het koninkrijk der hemelen. Ik weet niet of u beseft dat dat het koninkrijk der hemelen is, want dat is dus hier. En nu? Het koninkrijk der hemelen is de wereld. Jezus' koninkrijk is al begonnen. Ach, was dat voor een dwaling. Nou ja, dat is de derde gemeente die we oprichten. Mensen die zeggen dat het koninkrijk nog moet komen en de koninkrijk al gekomen is. Maar dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een akker waar goed en slecht zaad is ingezaaid. Dat is toch deze wereld of niet? Of moet dat nog gaan gebeuren? Of een visnet, wat vis aan het vangen is, goede en slechte vis in hetzelfde net. En als het op het land wordt gehaald, dan wordt het geselecteerd. De goede vis wordt opgegeten of bewaard. De slechte vis wordt weggeworpen. Dat is het koninkrijk der hemelen. Wij denken vaak dat Jezus, dat God, het gezag over deze wereld kwijt is. Wij denken ook vaak dat we God een beetje moeten helpen om het gezag nog weer terug te krijgen in deze wereld. Wat zou God zonder ons moeten beginnen in deze wereld? He? Hij mag blij zijn dat wij nog geloven, want er is verder bijna niemand meer. En als wij er niet waren, zeg, man. He? Nee, het koninkrijk van deze wereld is onder het gezag van Jezus Christus. En wij moeten alleen wachten tot de vijanden van hem onder zijn voeten zullen gebracht worden. Dat is wat God aan het doen is. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gebracht. En dat moeten zij allemaal verkondigen. Dat is wat Jezus vertelt. Dat is het evangelie wat hij rondbrengt. In de afgelopen dagen heb ik een retraite meegemaakt bij de BEZ. Om de zoveel tijd mag je bij de BEZ gebruik maken van de mogelijkheden die zij bieden. En dat was nu een retraite. En die ging over vriendschap. En dus dachten wij na over, hoe is jouw relatie met Jezus? Is dat een vriendschapsrelatie of is dat een slaaf-heer-relatie? Is hij je vriend of is hij je heer en ben jij een dienstknecht? Hij is mijn vriend, maar hij is ook mijn heer en ik ben zijn dienstknecht. Ik vind dat beide waar is. Maar goed, op de retraite was dat natuurlijk even niet zo. Maar daarom ben ik ook van plan mijn eigen retraites op te richten. Maar goed, wij leerden over de vriendschap. Vriendschap naar jezelf. Heb je naaste lief als jezelf. Nou, ik vind mezelf niet veel waard. En die naaste dus ook niet. Dus er werd gezegd, je moet ook jezelf waarderen, accepteren, anders kun je je naaste niet accepteren, waarderen. Nou ja, enzovoorts. Maar als ik denk aan, gij zijt mijn vrienden, dan kan ik nooit stoppen en zeggen, ja, indien gij doet wat ik u gebied. Maar ja, daar ging de retraite niet over. Toen ik thuis kwam, toen was mijn flesje aftershave in mijn koffer opengegaan. En mijn hele Bijbel is verinnerweerd, daarom heb ik nu een andere mee. Anders had ik jullie uit de NBG gepreekt, nu heb ik de nieuwe Bijbelvertaling. Is natuurlijk veel minder goed, hè? NBG is pas de echte goede Bijbel. De mensen die van de NBV houden moeten een eigen gemeente beginnen. Maar dan kom je dus terug van zo'n heerlijke retraite en dan zie je je Bijbel helemaal naar de vaantjes. En daar gaat alle zegen die je van de retraite hebt gehad. Maar goed, toen kwam het tweede deel van de tekst weer te binnen. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. En wat gebiedt Jezus ons? Ik vind het zo mooi, als je hier gaat lezen in hoofdstuk 11, dan zie je dat Johannes de Doper, die voor Jezus uit moest gaan, een man van een zeer groot geloof, die zelfs tegen de koning in durfde te gaan en durfde te zeggen dat het een overspeler was en dat hij zich niet gedroeg zoals God van hem verlangde. Zelfs die Johannes begint ineens te twijfelen aan Jezus. In vers 3 van hoofdstuk 11, zegt hij, bent u degene die komen zou of moeten we nog een ander verwachten? Hij begint ineens te twijfelen aan Jezus. Bent u diegene die komen zou of moeten we ineens een ander verwachten? Of moeten we nog een ander verwachten? En waarom begon Johannes daaraan te twijfelen? Dat is helemaal zo vreemd niet. Johannes verwachtte samen met alle andere Joden dat er een Messias zou komen die zou gaan vechten tegen de Romeinen. En die hen zou bevrijden van de overheersing. Dat was wat ze verwachten. Dus Johannes, ja, die wist het ook even niet meer. En het mooie van Johannes vind ik, hij stelt die vraag tenminste. Hij gaat naar Jezus, hij laat naar Jezus gaan. En zegt, bent u het nou, diegene die komen zou? Of moeten we nog een ander verwachten? Mensen met gsm's moeten een andere gemeente beginnen. Want ik heb een hekel aan gsm's. Maar ja, dat is natuurlijk een dokter, hè, die moet altijd zijn ding aan laten staan. Ik zal het u vergeven, maar eigenlijk vind ik, Jezus antwoordde en zeide, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus zegt, kijk om je heen. Johannes, wat waren de tekenen die het Oude Testament vertelde die er bij de Messias zouden gebeuren? Nou, de profetieën zeggen dat hij ziekte zou genezen, dat hij doden zou laten opstaan en dat hij het goede nieuws bekend zou maken. Dus Jezus wijst naar de profetie en zegt, kijk Johannes, zie naar wat er gebeurt, kijk naar de vruchten en concludeer of de boom de juiste boom is. Aan de vruchten van de boom zul je hem leren kennen. En dan, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Je bent gelukkig als je aan mij geen aanstoot neemt. Nadat hij dat gezegd heeft en nadat dus tegen Johannes wordt gezegd, Johannes, hou vol, neem aan mij geen aanstoot, ga niet van mij af, ga niet twijfelen. Daarna vertelt Jezus geweldige woorden over Johannes, dat er geen groter profeet was dan hij. Als ik technisch naar de Bijbel, naar de profeten en naar Johannes kijk, ben ik geneigd om te zeggen, ik vond Elia toch wel een heel groot profeet. Elisa vond ik al een heel groot profeet. Als je denkt aan wat die allemaal gedaan hebben. Maar ja, je moet wel beseffen dat Johannes sowieso optrad in de geest van Elia. Dat wordt ook hierna nog duidelijk gemaakt. Het bijzondere is dat hij zelf niet wist dat hij dat deed. Hij zei, ik ben Elia niet. Jezus zegt later, ja, hij was Elia wel. En dan zegt hij, er was geen groter profeet dan Johannes. En ik probeer dat een beetje duidelijk te maken, want Johannes was de enige profeet die Jezus voorbereidde terwijl hij hem ook zag, terwijl hij hem ook ontmoette. Al die andere profeten hebben over de Messias geprofeteerd en hebben hem nooit gekend, hebben hem nooit ontmoet. Ze hebben over iets geprofeteerd wat ze zelf niet gezien hebben, wat ze zelf niet kenden. Ze hebben gewoon het woord van God doorgegeven. Maar ze kenden het zelf niet. Johannes kende Jezus Christus wel. En hij was zijn wegbereider. Hij bereidde de weg aan hem voor. Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet, jazeker zeg ik jullie, zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zet mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Jezus maakt duidelijk dat, ook al ben je hier de allergrootste en allerbelangrijkste op aarde, in het koninkrijk van de hemelen is de allergrootste en belangrijkste persoon hier op aarde nog kleiner dan de kleinste in de hemel. Dus zelfs als voorzitter van de EAV stel ik daar nog niks voor. Het is jammer. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren. Dus Jezus zegt, Johannes was de Elia die komen zou voordat ik kwam. Gelukkig weten wij dat Elia zelf ook nog aan Jezus is verschenen. Op die bergen dat Elia en Mozes ineens bij Jezus waren en spraken over zijn exodus, over zijn uittocht. Hem bemoedigden, hem steunden, kracht gaven. Maar Jezus zegt, nee, Johannes is degene die in die geest van Elia voor mij uittrok. Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. En toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Eigenlijk wordt met dit simpele voorbeeldje duidelijk gemaakt hoe God ook tot ons komt, als je hem niet wilt ontvangen, vind je altijd een excuus om hem af te wijzen. Je doet het gewoon niet. Je wilt hem niet ontvangen. Of het christelijk geloof is te dom, of het is te sectarisch, of het is, noem maar op, je kunt altijd een reden verzinnen, te wettisch, of het is een prosperity gospel, het is allemaal te makkelijk. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. En toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men, hij is door een demon bezeten. Ja, dat is wel een vreemde man. Een of andere geest is er, een geestelijke macht is er op hem. Nu is de mensenzoon gekomen en hij eet en drinkt wel. En nu zegt men, kijk toch eens wat een veelvraat en een dronkaard. Een vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Eigenlijk komt Jezus terug op wat hij tegen Johannes had gezegd. Johannes kwam als een asceet, als iemand die er echt iets voor over had voor het geloof. En jullie hebben hem niet aangenomen. Ik kom als een gewoon mens die omgaat met tollenaren en zondaren, die eet en drinkt en normaal doet, maar ook door middel van wonderen de kracht van God laat zien. En jullie willen me ook nog niet aannemen. Dus hoe God ook tot jullie komt, je wilt het gewoon niet geloven. Hoe kan ik aan mensen duidelijk maken die naar de universiteit gaan of wat dan ook, dat God de schepper is van hemel en aarde? Hoe kan ik dat duidelijk maken? Je wilt het geloven of je wilt het niet geloven. Als je het niet wilt geloven, zal de universiteit je uitstekend helpen om dat te ondersteunen. Want het is onwetenschappelijk om in God te geloven. Dus je moet op zijn minst, zelfs al ben je gelovig, je geloof uitschakelen, want anders kun je geen wetenschap bedrijven. Maar wat is weten? Wat is kennen? De Bijbel zegt, hem te kennen. Dat is waar het om draait. Dat is wetenschap. Dat is kennis. Als we hem kennen. En toch is de wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Jezus zegt, ik heb door mijn daden laten zien dat ik de Zoon van God ben. Dat ik de Messias ben. En het is aan jullie om te kiezen. Je gelooft me of je verwerpt me. Daarom maakte hij de steden waarin bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Alle plaatsen waar hij wonderen had verricht, daar waren de mensen niet gaan geloven. Daarom denk ik ook niet dat er per se wonderen moeten gebeuren om meer mensen tot bekering te brengen. Dat gebeurde bij Jezus niet en dat gebeurt over het algemeen nu nog niet. Ik heb pas een paar heel teleurstellende resultaten gezien van mensen die tot genezing zijn gekomen. Wonderbaarlijke genezing, dat erkennen ze. En één is daarna gescheiden, omdat ze vond dat haar man haar niet genoeg gesteund had. En de ander ging daarna ook een heel wild leven tegemoet om toch nog te genieten van het leven wat ze al die tijd gemist had. Welk voordeel had God bij deze mensen om ze te genezen? Geen enkel. En wist God dat dat zou gaan gebeuren toen hij ze genas? Waarschijnlijk wel. En toch genas hij ze. Want deze mensen hebben straks geen enkel excuus om te zeggen: Heer, ik wist niet dat u bestond. Ik kon niet weten dat het waar was. Een genezing die in je leven gebeurt, een wonder dat in je leven gebeurt, is een zegen. Maar het is ook een test. Blijf je bij wat je geleerd hebt, bij wat je ervaren hebt? Ziekte is niet per se iets slechts. Ziekte kan je dicht bij God houden. Dat was het bijzondere wat die ene mevrouw, die daarna heel losbandig werd, wat ze zei. Toen ik ziek was, had ik alleen God. Nu heb ik alles, nu heb ik de wereld. Uit de mond van een gezond mens is het heel irritant om dan te zeggen, dan had je beter ziek kunnen blijven. Want verloren gaan voor de eeuwigheid, terwijl je wel hebt kunnen genieten van een werelds leven, of ziek zijn en dicht bij God zijn gebleven. En de eeuwigheid ingaan voor eeuwig gelukkig. Het is een heel goedkoop evangelie wat ik breng hoor. Want al het goede is voor de toekomst, hè? Nu moet je maar slikken, nu moet je alles maar accepteren. Straks wordt het beter. Nee, nu is het koninkrijk van God werkzaam in deze wereld. Het doordesemt als een zuurdeeg deze hele wereld. Het komt overal. Maar alleen in de grond die is voorbereid, gelijkenis van de zaaier, alleen in de grond die is voorbereid zal het vrucht dragen. En hoeveel ik ook preek en wat ik ook zeg, als er dorens en distels in je leven zitten, zal het woord weer heel snel verstikken. Als er stenen in je leven zitten, rok, haat, dingen die je niet wil vergeven, dan ben je nu misschien even enthousiast, maar het zal weer heel snel doven, want die wrok komt weer terug. Die haat komt weer terug. Die twijfel komt weer terug. Maar als jouw grond is voorbereid, als jij het echt wilt ontvangen, dan zal het vrucht dragen. 30, 60 en 100-voudig. Vers 25. In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Dat is iets waar ik me altijd aan optrek. Heer, help mij om simpel te blijven. Help mij om geen wijze en verstandige te worden, zodat het evangelie langzamerhand voor mij verborgen raakt. Maar help mij om zo dicht mogelijk bij u te blijven. Om te blijven geloven als een kind. Dat is niet makkelijk. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om te blijven geloven als een kind. Is dat dan zoiets als wat Frans zegt en bijvoorbeeld wat ik er dan tegenin breng van hoe oud de aarde precies is? Waar staat in de Bijbel hoe oud de aarde precies is? Welk vers? Herman 3, vers 25. Maar ik mag het nog niet bekendmaken. Niemand weet hoe oud de aarde is en het staat niet in de Bijbel. Doet ook niet ter zake hoe oud de aarde is. Wat ik wel denk, is dat als God zegt hoe hij de aarde gemaakt heeft, dan ben ik zo dom of zo eerbiedig om te zeggen, Heer, als u het zo zegt, dan zal het wel zo zijn. En ik kom liever in de hemel dat God zegt, ja, nee, Herman, het was maar een lied, het was niet precies wat jij dacht. Als dit moet zeggen, Herman, als ik het zo gezegd heb, waarom geloof je het zo dan niet? Het is niet zomaar iemand die het zegt, hè? Ik ben het. Ik heb het zelf gedaan. Dus ik probeer vast te houden aan de waarheid van het lied. Want zelfs als het een lied is, dan blijf ik zeggen, waarom zou God ons een lied leren wat niet waar is? Maar ik geef toe, ik ben van een andere gemeente. Moet ik dan afwijzen mensen die anders denken? Nee, dat hoef ik helemaal niet. Ik moet me bezighouden met mijn eigen baard. Met mijn eigen leven. Met mijn eigen plaats ten opzichte van God. Ik ben zijn vriend als ik doe wat hij gebiedt. Ik ben zijn vriend niet zozeer als ik er goed op let of jullie wel doen wat hij gebiedt. Jezus zegt, je hebt genoeg aan jezelf. Zorg jij dat je mij volgt. Zorg jij dat je doet wat ik van je vraag. Zorg jij maar dat je respect toont voor mij. Dat ik echt kan zien dat je van me houdt. Ik hou van jou, ongeacht. Ik weet waar je het moeilijk mee hebt. Ik weet waar je over twijfelt. Maar gelukkig is hij die geen aanstoot aan mij neemt. En het stuk eindigt in vers 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt zijn. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Probeer dat tot je door te laten dringen. Heb jij op dit moment werkelijk rust gevonden? Of laat je je volstoppen met alle informatie die er op je afkomt? Hoe is het met je stille tijd? Je tijd die je voor God apart zet. Is dat tijd die je echt met hem doorbrengt? Of moet je tussendoor je mailtje even beantwoorden? Of even een sms'je? Of even kijken wie er gebeld had? Kom tot mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat u ondanks alles van ons houdt. U vraagt aan ons niet in een examen hoe oud de aarde is, om te zien of we geslaagd zijn of dat we gezakt zijn. u vraagt of we op u willen vertrouwen. Of we in u willen geloven. Of we willen doen wat u ons gebiedt. U wilt onze vriend zijn, die in onze plaats wil staan. U wilt zo ontzettend graag degene zijn die de last van ons afneemt en die ons echt rust wil geven. Heer, we danken u daarvoor. Help ons, Heer, om onszelf stil te zetten en het van u aan te nemen. Help ons om als een vriend tijd met u door te brengen en ons ook echt op u te richten. En niet door allerlei andere dingen laat verstoren. Help ons om te zoeken naar uw wil. Help ons om te zoeken naar uw wijsheid. En help ons vooral, Heer, om trouw te blijven. Om u vast te houden. Ondanks alles wat er in het leven gebeurt. En zoals u Johannes bemoedigde, Heer, wilt u ook ons bemoedigen. Heer, we willen aan u geen aanstoot nemen. We willen aannemen wat u zegt. We willen doen wat u vraagt.